Voor de derde dag op rij kleurde Spielberg oranje. De Nederlandse fans wisten weer in grote getalen de weg naar de Red Bull Ring te vinden om Max Verstappen naar de overwinning te schreeuwen. Dat is ze niet gelukt, want Charles Leclerc ging met de overwinning in Oostenrijk aan de haal. Niet het gehoopte resultaat dus voor het oranje publiek in Spielberg. Maar Ronald, ze hebben wel een leuke en interessante race voorgeschoteld gekregen.
Ja, vooral tactisch interessant, denk ik. Komen we zo meteen nog wel op terug. Maar ik kan hem eigenlijk heel makkelijk samenvatten. Namelijk, Ferrari heeft vleugels gekregen op de Red Bull Ring. Een beetje een slechte woordgrap, maar dat is het wel. En dat was het inderdaad feest, hè? Ongeveer 100 meter links van mij, waar de hospitality van Ferrari is. Ik was er net bij toen de overwinningsfoto's werden gemaakt. En op die foto uiteindelijk weer een brede lach van Charles Leclerc. De mensen herinneren het zich nog wel, denk ik. De vorige winstfoto met Carlos Sainz stond Binotto heel streng naast Leclerc te kijken. Met zo'n blik van, ja, jij gaat wel lachen en anders zorg ik ervoor dat jij wel gaat lachen. Maar nu was de lach echt terug, dus nee, opperbeste stemming bij Ferrari. Maar ik moet zeggen, qua oranje publiek, na afloop, het hele start-finish werd oranje gekleurd. Het feestje was er volgens mij niet heel veel minder om.
Nee, als we dan kijken naar het verloop van de wedstrijd, zagen we dat Max Verstappen en Charles Leclerc vooral met z'n tweeën aan het vechten waren om de leiding. Leclerc moest er drie keer langs, maar wat heeft nu uiteindelijk de doorslag gegeven in het duel?
Ja, één woord eigenlijk, bandenslijtage. Gisteren hebben we natuurlijk in de video besproken, hè, dat aan het eind van de stint Ferrari minimaal net zo snel was. Waren ook de woorden van Max Verstappen. Toen heb ik ook nog in de F1-update gezegd, ja, dat kan twee dingen betekenen. Of Verstappen was aan het managen, of aan het eind van de stint qua bandenslijtage heeft Ferrari het echt beter voor elkaar. Nou, vandaag hebben we het antwoord gekregen, namelijk het was optie 2. Ferrari had het echt beter voor elkaar. En Max kreeg dat antwoord eigenlijk al heel snel. Hij zei na afloop, eigenlijk toen ik nog aan de leiding reed, dus na een rondje of 7, 8, bijna 10... wist ik al hoe laat het was. Toen wist ik eigenlijk al, dit is onbegonnen werk. En dit kan ik niet volhouden. Dus die rondetijden kwamen niet makkelijk. Na een paar rondjes moest ik echt al overdriven en pushen om nog een beetje het tempo vast te houden. Nou, dat zijn wel genoeg. En zei Max, het was ook op alle bandencompounds het geval. Op zich is dat vrij opvallend. Niet alleen dat het bij Red Bull is, maar ook in de breedte. Want wij krijgen van Pirelli altijd voor de race de mogelijke race-strategieën. En daarbij ging Pirelli alleen maar uit van één stoppers. En eigenlijk heeft niemand een eenstop kunnen doen. Dus de bandendegradatie lag in zijn algemeenheid veel hoger. Nou, vervolgvraag luidt natuurlijk, hoe kan dat? En daarvan zei Verstappen, ik weet het niet. Zelf denk ik, dat is ook een suggestie in de paddock, omdat het collectief was, dat ook het groene karakter van de baan, hè, na de regenval van zondagochtend, wel een rol gespeeld heeft. Maar ja, hamvraag is natuurlijk waarom het bij Red Bull dan nog een tandje erger was. En dat weet eigenlijk nog niemand hier naast mij.
Ja, Verstappen die werd uiteindelijk tweede op de Red Bull Ring. En daarmee heeft hij de schade in het kampioenschap best wel goed beperkt. Hij pakte ook de snelste ronde, dus uiteindelijk zag hij Leclerc maar 6 punten inlopen. Hoe blikte hij zelf eigenlijk terug op de wedstrijd?
Ja, een beetje tweeledig wel. Kijk, hij zei aan de ene kant had ik al die duizenden, tienduizenden oranje fans hier had ik heel graag meer willen geven. En had ik dus heel graag een overwinning willen geven. Maar zei Max van ja, onderaan de streep. Inclusief een off-day, want zo noemt hij dat. Hij zei, qua bandenmanagement hadden wij echt een off-day. Maar inclusief een off-day heb ik maar 5 punten verloren in de WK-stand ten opzichte van Leclerc. En dat klopt natuurlijk, want hij had er vandaag 6 minder. Gisteren 1 meer, dus onderaan de streep 5. Dus dat valt reuze mee. En eigenlijk is het ook wel een beetje de consensus bij Red Bull als geheel. Want voor Red Bull leek dit op een gegeven moment ook een hele pijnlijke zondag te worden. Hè? Sainz die dan achter Verstappen aan zit, waarbij je denkt van nou, dit wordt een 1-2 voor Ferrari. En Sergio Perez is al uit de race, dus dit wordt ook een beste knauw voor het constructeurskampioenschap. Maar onderaan de streep heeft Red Bull daarin ook eigenlijk heel weinig verloren. Dus nee, dit was absoluut niet de thuisrace die ze voor ogen hadden. Maar ook nee, de schade in het kampioenschap is absoluut niet zo groot. Dus ja, misschien nog wel een heel klein beetje eindgoed al goed.
Ja, precies. Uiteindelijk, Carlos Sainz die viel in de slotfase van de race viel die uiteindelijk ook uit met een flinke motorbrand. Daardoor kan je eigenlijk wel stellen dat Ferrari een beetje een dag met twee gezichten gehad heeft. Want enerzijds heb je natuurlijk de overwinning van Leclerc, anderzijds dan de best wel dure uitvalbeurt in de strijd om het constructeurskampioenschap. Ja, zijn ze zelf blij met de zege of zit er ook nog een beetje een zure nasmaak aan?
Nou, toch wel echt de vreugde die nu overheerst. Hè? Zeker aan de kant van Leclerc. Leclerc zat in de persconferentie en hij zei, ik heb het een beetje verbloemd voor jullie. Want iedere keer als ik op het circuit kwam, had ik een glimlach en presenteerde ik mij weer vol goede moed. Maar zei hij, intern heeft het mij toch wel pijn gedaan dat ik iedere keer tegenslag had. En dus zei Leclerc, deze overwinning had ik absoluut nodig. Ook voor de mentale gesteldheid. Dus voor Leclerc was het een hele fijne. Maar ook voor Leclerc was het niet vlekkeloos, hè? Want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Hij had last van dat gaspedaal dat bleef hangen. En zei Leclerc, dat was vooral in bocht 3 was dat verschrikkelijk. Omdat bocht 3, dat loopt natuurlijk omhoog en is een vrije haakse bocht. En zei Leclerc, ja, daar wil je mid-corner absoluut geen gas geven. En dat gebeurde dus automatisch wel. Dus dat was behoorlijk spannend. Zelfs zo spannend dat Mattia Binotto de slotfase niet helemaal gekeken heeft. Maar uiteindelijk voor hem natuurlijk wel genoegdoening. Voor Carlos Sainz, je noemde het al, het tegenovergestelde. En ik moet zeggen, dat was ook het meest angstaanjagende moment van deze zondag. Want mensen hebben het wel gezien, hè? Vlammenzee. En hij kon eigenlijk niet uit die auto komen. Nou, hij gaf na afloop tekst en uitleg. Hij zei, ja, dat kwam omdat wij die auto altijd in neutraal moesten zetten. Maar zo gauw als ik dat deed, want die weg liep omhoog, begon die auto te rollen en kon ik niet uitstappen. Dus dat was vrij letterlijk en figuurlijk vrij benauwde momenten. Maar ja, godzijdank is hij er zonder enig schrammetje uitgekomen. En kan Ferrari uiteindelijk P4'en.
Ja, gisteren hebben we het al eventjes gehad over de stewards. Vandaag speelden die ook weer een grote rol. Tijdens de race waren er al veel onderzoeken naar coureurs die zich niet aan de tracklimits gehouden hebben. Daar werden ook diverse straffen voor uitgedeeld. Na afloop van de race moest de gehele top 3 van de wedstrijd, dus Leclerc, Verstappen en Lewis Hamilton, die moesten zich melden bij de stewards omdat ze zich niet hadden gehouden aan de voorschriften voor het Parc Fermé. Hun fysio die was al naar hen toegekomen. Die had waarschijnlijk al iets aangegeven of iets aangenomen van de coureurs voordat zij gewogen werden. Daar hebben ze uiteindelijk een voorwaardelijke boete van 10.000 euro voor gekregen. Maar gaan de stewards niet eigenlijk net iets te ver met dit soort dingen? Zijn ze niet een beetje eigenlijk, ja, ruw gezegd, aan het mieren neuken?
Ja, ik zou zeggen dat. En dan met hoofdletter M ook nog. Want dit sloeg eigenlijk helemaal nergens op na afloop. Maar wat jij zei is terecht, namelijk de stewards gaat het hele weekend al over. Vettel is natuurlijk boos weggelopen uit de rijdersbriefing. Russell zei, we moeten niet qua stewards, maar wel qua race directors moeten we terug naar eentje in plaats van twee. Gek genoeg zoals het met Masi was vorig jaar. En ik vroeg Max Verstappen er in de persconferentie net ook naar. Ik zei, ja, hoe vind jij dat het zit met die consistentie? En daarop antwoordde Max met een monoloog van bijna 3 minuten. En wel een goed monoloog, moet ik zeggen. Hij zei van, ja, weet je, ook die tracklimit discussie. Hij zei, dit weekend was a big joke, dus het was één grote grap. Want, gaf Max aan, op 1 millimeter te over, bam, meteen een waarschuwing. Dat kan je bij 3 keer 1 millimeter erover, huppa, meteen 5 seconden kosten, hè, wat bij sommige coureurs ook gebeurd is. Dus zei Max, ja, dat slaat nergens op. Ofwel laat dat meer vrij, ofwel zet er een muur neer of leg daar een grindbak neer. Maar hij zei van, ja, dit komt ook heel amateuristisch over op de toeschouwers. En qua race directors zei Max, ik weet niet of we terug moeten naar 1, of dat het ei van Columbus is. Want Max zei, het draait om iets fundamenteels. Namelijk de stewards en de wedstrijdleiders moeten gewoon naar ons luisteren. Ze moeten minder koppig zijn. Want Max heeft nu het idee dat dit jaar heel erg op de strepen wordt gestaan door de FIA. En dat de input van de rijders amper serieus wordt genomen. En zei Max, daar gaat het mis. We moeten veel meer constructief het overleg aangaan. En dat er echt naar de coureurs geluisterd wordt. Want uiteindelijk moeten wij samenwerken om deze sport te verbeteren. Dus ja, dat thema zat ook bij Max wel redelijk hoog.
En als we dan kijken naar de coureurs die achter de podiumfinishers eindigden, dan zagen we vooral dat Esteban Ocon en Mick Schumacher een goede dag hebben gehad. Ocon die had zich natuurlijk al goed gekwalificeerd en ook sterk gereden in de sprintrace. En hij werd vandaag 5e. 1 plaatsje voor Mick Schumacher. Zijn beste resultaat in de Formule 1 tot nu toe. En hij was driver of the day.
Ja, absoluut. Mooie opsteken weer. En het lijkt wel of Mick nu eindelijk een beetje de knop omgezet heeft. Ik hoop ook dat het structureel is. Hè? Dat was het in Formule 2 en Formule 3 wel. Die knop ging om en toen begon hij echt goed te presteren. Nou, hopelijk heeft hij dat punt hier ook bereikt. Maar ik moet ook zeggen, het is ook wel weer mooi voor Haas. En het is ook best wel apart voor Haas. Dat vinden, dat, terwijl hier naast mij flink lawaai wordt gemaakt. Maar dat vinden ze bij Haas zelf ook. Want zeggen ze bij Haas, wij zien iedere keer die FIA-documenten. En alle teams om ons heen blijven met updates strooien. Hè? Die zijn al aan spec 3 van de auto toe. En zei Haas, wij hebben sinds de wintertest in Bahrein nagenoeg 0 updates geïntroduceerd. En we doen nog continu mee voor de punten. Dus het is ook wel een klein beetje tot de eigen verrassing.
Ja, nou, vorige week hadden we afgesproken dat we eigenlijk een soort vaste porpoising rubriek gaan invoeren. Laten we daar nog vandaag eventjes naartoe schakelen, want er zijn dit weekend weer nieuwe ontwikkelingen geweest op dit front.
Ja, tromgeroffel, porpoising nieuws, inderdaad. Wat zijn die ontwikkelingen? Hè? We hebben het in de voorbije uitzendingen gehad over de flexibele vloer, het doorbuigen van de bodemplanken. Maar er is een nieuwe meeting geweest met teams. En daarin zijn eigenlijk, dat komt een beetje vanuit de FIA, maar ook vanuit Mercedes weer, zijn er wat suggesties gewekt dat er andere teams zijn die nog een ander slimmigheidje hebben. En dat is nog veel geavanceerder. Namelijk, dat gaat niet eens om het doorbuigen van de plank, maar dat gaat om de skidblocks, de titanium skidblocks die er onderaan vastzitten. Die kennen de mensen thuis denk ik vooral vanwege de vonkenregen, hè, die ze veroorzaken. Maar wat is het geval? Die skidblocks moeten na de keuring, dus na de race, nog minimaal 9 mm in dikte zijn. Maar wat is de truc? Die skidblocks zijn door bepaalde teams, worden geen namen genoemd, Maar die zijn opgedeeld in twee elementen. Want die skidblocks zitten rond de gaten in de plank. En het eerste element zit grotendeels rond het gat. En dat is gewoon vast. Maar het kleine element wat daarachter zit, en we hebben een foto, daar kunnen we het wel even op laten zien. Maar het kleine element dat daarachter zit is beweegbaar. En zo beweegbaar dat als de auto de grond raakt, dat het skidblok omhoog komt en in de vloer verdwijnt. Nou, de mensen thuis raden denk ik al. De truc is dan dat dat skidblok in de vloer komt en dus nooit gaat slijten, want die raakt het asfalt nooit. En daardoor is dat skidblok gedeelte altijd 9 mm bij de test. En komt die altijd door de test heen. Nou hoor ik de mensen thuis al denken, nou leuk, maar wat is het voordeel? Het is eigenlijk heel simpel. Als jij een skidblok gedeelte hebt dat niet slijt en dat dus altijd door de keuring komt, dan kun je qua rijhoogte veel lager gaan. Want ja, je zit qua reglement altijd goed, dus je kunt zo laag gaan als je wil. Dus zoveel mogelijk downforce genereren. En dus het grondeffect optimaal laten werken. Nou, klinkt heel leuk, maar ook dit wordt aan banden gelegd. Want de FIA heeft ook in die technische richtlijn ingegrepen. En gezegd, vanaf Spa is niet één stukje van de skidblok genoeg. Maar moet het 75% om het gat heen zijn. Dus teams die dit slimmigheidje deden, moeten in de zomerstop gaan klussen. En moeten dat ook aangepast.
Ja, dankjewel Ronald. Daarmee zit het Grand Prix weekend in Oostenrijk zit er dus op. Volgend weekend krijgen de teams en coureurs een weekendje rust. Daarna staat de Grand Prix van Frankrijk alweer op het programma. Op vrijdag beginnen de eerste vrije training alweer. En wij zijn er natuurlijk op donderdag weer met een nieuwe F1-update. Leonie zit dan op mijn plek. En ja, wil je weten wanneer de nieuwe video online komt? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot over 2 weken.